Gemeente, we willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 37, daarvan het 19e vers. Let toch en zie op vromen en op rechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner paan, God kroont met vree het einde zijner knechten. Maar durft men stout des Heeren wet versmaan, dan zal Gods wraak de berg van hoogmoed slechten en het boos geslacht ten grond toe doen vergaan. Psalm 37, vers 19. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in het heilige evangelie van de apostel Johannes, het 14e hoofdstuk, daarvan de versen 15 tot 31. We herzeggen u Johannes 14 vanaf vers 15 tot het einde, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gestorven, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Lezen we nu verder Johannes 14 vanaf het 15e vers. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, die de Iskariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gijlieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en alzo doe gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan.
Gemeente, zingen we nu uit Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, vers 6. gemeente, ik wil met de hulp des Heren u deze middag een preek lezen van dominee C. Haring, naar aanleiding van Johannes 14, vers 27. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet versaagd. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 72, vers 2, 3 en 4. De bergen zullen vrede dragen. Zij zullen u eerbiedig vrezen en het rechtvaardig volk zal welig bloeien. Psalm 72, vers 2, 3 en 4. En onder het zingen zal er gecollecteerd worden. Gemeente, het is vandaag zondag voor hemelvaart. Dan gedenken wij eraan dat Jezus de aarde heeft verlaten. Wij oordelen dikwijls, het was beter geweest dat Jezus hier gebleven was. Dan zou het er waarschijnlijk in de kerk en in de wereld wat anders hebben uitgezien. Maar Jezus zei, het is u nut dat ik wegga. Zijn heengaan brengt zegen voor de kerk en voor iedere gelovige apart. Hij heeft immers een grote zegen, een gezegende erfenis nagelaten. En bij die erfenis willen wij vanmiddag stilstaan. De tekst kunt u vinden in Johannes 14, vers 27, waar staat, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zij niet versaagd. Deze tekst spreekt over de erfenis die Jezus zijn gemeente achterliet. Dus de erfenis die Jezus zijn gemeente achterliet. En dan ten eerste de naam van die erfenis. En ten tweede het unieke van die erfenis. De erfenis die Jezus zijn gemeente achterliet. De naam van die erfenis en het unieke van die erfenis. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie die naam wel weten. Je hebt gehoord wat de tekst zegt. En dan weet je dat de erfenis, de nalatenschap, bestaat uit vrede. Niet uit goud, niet uit zilver, maar uit vrede. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Onze tekst is afkomstig uit de afscheidsrede van Jezus. Die rede begint met de woorden, uw hart wordt niet ontroerd. Dat woordje ontroerd is toch een beetje een bijzonder woord in het Grieks. Dat heeft eigenlijk in zich dingen die uit elkaar vallen, het evenwicht verliezen, helemaal ten prooi vallen aan vertwijfeling. Dat moest niet zo zijn bij de discipelen. Zij moesten niet ten prooi vallen aan vertwijfeling. Ze waren bedroefd en vol zorg en vrees, want Jezus had zulke dreigende woorden gesproken, dat hij in de handen van de heidenen zou worden overgeleverd, dat ze hem zouden bespotten en dat ze hem zouden kruisigen en dat één van de discipelen hem zou verraden, dat een ander hem zou verloochenen en dat de rest allemaal zou vluchten en hem alleen zou laten. Hij had de discipelen ook verteld dat hij zou sterven en dat hij van de aarde zou weggaan en weer zou terugkeren tot zijn vader die hem gezonden had. Dat alles vervulde de discipelen met grote onzekerheid en verslagenheid. Ze verloren hun vrede en hun rust. De woorden van Jezus waren als een dreigende wolk boven hun hoofden. Wat moest er van hen worden wanneer Jezus hen zou verlaten? Jezus heeft toen een heel uitvoerige afscheidsrede gehouden. Van Johannes 14 tot Johannes 16 kunnen we daarover lezen. Hij heeft vooral gesproken over wat er na zijn heengaan zou gebeuren. Dan zou de trooster komen, die andere trooster die zijn plaats zou innemen. Hij heeft die grote rede afgesloten met een gebed, met het hoge priesterlijk gebed. Die rede van Jezus heeft zo'n indruk gemaakt, vooral op de jonge Johannes, dat hij die later helemaal heeft opgeschreven. En zo is die laatste afscheidsrede van Jezus voor ons bewaard gebleven. Uit alles in die rede blijkt de grote liefde en zorg die Jezus heeft voor zijn gemeente die achterblijven zou op aarde. Hij sprak, uw hart wordt niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Hij zei, jullie als vrome Joden geloven in God, maar geloof ook in mij. Geef je vertrouwen niet alleen aan God, maar geef je vertrouwen ook aan mij, want ook ik ben God. Ik ben jullie meester en zaligmaker en ik zal over jullie waken en voor jullie zorgen. Hij wilde dus dat ze niet zo bevreesd en niet zo verontrust en niet zo verward zouden zijn. Hij wilde dat ze op God en op hem zouden vertrouwen. Jezus zei, ik keer wel terug tot mijn Vader, ik ga jullie verlaten en ik zal niet meer dagelijks bij jullie zijn, zoals dat de laatste jaren geweest is. Toen was ik jullie troost en jullie vrede. Maar dat blijf ik. Ik blijf jullie troost en jullie vrede. Ik zal dat blijven door de Heilige Geest. En toen sprak hij die geweldige woorden. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw harten worden niet ontroerd en zij niet versaagd. Wat een geweldige woorden. Woorden van vrede. Wat klinken die vreemd in onze wereld? In onze wereld vol onrust, waar iedereen haast heeft. In onze wereld waar de oorlog woedt, nu vooral in Oekraïne en in andere landen. Hoe kan Jezus van vrede spreken? Toch zijn dit geen holle en lege woorden. Vrede is Jezus' nalatenschap aan zijn gemeente op de aarde. En Gods kinderen hebben alle eeuwen door de waarheid en de werkelijkheid van deze woorden van Jezus ervaren. In verdriet en in kruis, in eenzaamheid en in lijden, tijdens de christenvervolgingen in de eerste eeuwen, tijdens de vervolgingen ten tijde van de reformatie, en in de kampen van Stalin in Siberië, en in de vernietigingskampen van Duitsland, en vandaag in de heropvoedingskampen in China, in de martelkamers in Iran en de duistere gevangenissen van Pakistan en Afghanistan. Daar ervaren christenen de werkelijkheid van Jezus' woorden, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Tijdens de vele bittere bekers die de kinderen Gods op hun reis naar het hemelse Kanaan moeten drinken, maakt Jezus het waar. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Ze mogen het ervaren door zijn nabijheid. De trooster doet hen Christus nabijheid ervaren. Ze ervaren het door zijn beloften en door de troost die die beloften brengen. Ze ervaren het door zijn gemeenschap, die ze merken in hun bidden en in hun lezen van Gods woord. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Hemelse woorden, balsem voor verwonde harten, troost in kruis en verdriet. Het is de erfenis die Jezus heeft achtergelaten. De naam van de erfenis is vrede. Hij liet geen zilver achter, geen goud, geen eer en aanzien. Hij heeft vrede nagelaten. Mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Vrede, wat is het? Het Griekse woord voor vrede is eirene en het Hebreeuwse woord is shalom. Beide woorden wijzen op goede orde, goede verhoudingen, op harmonie en innerlijke rust. Dat betekent in de Bijbel niet altijd de afwezigheid van oorlog en van strijd, van vrees, van lijden en kruis. Het is in de Bijbel heel dikwijls juist vrede in angstige, zorgelijke omstandigheden. Vrede omringd door vijanden en dreiging. Denk maar aan David in Psalm 4, achtervolgd door Absalom. Absalom was met een groot leger in aantocht en David had slechts enkele getrouwen bij zich. De omstandigheden waren vol dreiging, maar wat zegt David? Ik zal in vrede tezamen neerliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Hij spreekt daarover alsof hij woonde in een vesting waar niemand hem zou kunnen bedreigen en bereiken. Ik zal zeker wonen. Het Griekse woord eirene en het Hebreeuwse woord shalom wijzen dan ook vooral op innerlijke vrede. Vrede met God, vrede met je eigen hart, vrede met je geweten. Zo lezen we erover in de brieven van de apostelen. Bijvoorbeeld in Colossenzen 3. en de vrede Gods heersen in uw harten. En in de Filippenzenbrief staat die bijzondere boodschap. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Wie kan dat bevatten? Hoe kun je in de kampen van Siberië vrede hebben? Hoe kun je vrede hebben te midden van dreiging, lijden, zorg en verdriet? Vrede met je schepper, met je eigen hart. Gemeente, om dat te kunnen bevatten, moeten we de woorden van Jezus goed lezen. Jezus belooft: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Als je goed naar die woorden kijkt, zie je dat Jezus de vrede mijn vrede noemt. Zo noemt Jezus die vrede die hij aan zijn gemeente geven zal. Mijn vrede. Dat is de vrede die mijn deel is. De vrede die ik bezit, die ik ken. Het gaat over de vrede die in Jezus hart woonde. En dat is de vrede die Jezus nu ook zijn volgelingen belooft. De vrede die Jezus belooft, is dus de vrede die het eigen hart van Jezus vervulde. Waardoor was Jezus hart vervuld van vrede? Ten eerste als gevolg van zijn ononderbroken gemeenschap met zijn Vader. Dat gaf hem vrede. Dat is eigenlijk de diepe dimensie van de vrede van Jezus. Wanneer hij zegt: mijn vrede geef ik u, wil Jezus zeggen: ik laat je delen in mijn vrede. Dat is de diepe dimensie van wat hij aan zijn volgelingen schenkt. Jezus bezat vrede. Vrede vervulde zijn hart en was zijn sterkte in zijn lijden en sterven. Hij ging geen weg van vrede, hij ging een weg van bitter lijden. Maar hij bezat vrede. Waarin bestond die vrede? Hij wist zich de geliefde zoon van de Vader. Hij wist dat God altijd met hem zou zijn. Hij wist dat in het donkerste uur, wanneer iedereen hem in de steek zou laten, God bij hem zou zijn. Hij zegt dat ook tegen zijn discipelen: gij zult mij allen verlaten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Dat was Jezus' sterkste troost. De Vader is met mij. Hij kon dus zeggen: ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. Gemeente, die woorden moet je wegen. Ik en de Vader. Wat is toch de inhoud van die woorden? Ik en de Vader. Die zeer nauwe gemeenschap tussen Jezus en zijn Vader. Het bracht Jezus vrede. Vrede, innerlijke vrede was Jezus metgezel. Gemeente, wij kunnen niet bevatten welke diepe vrede Jezus kende in de gemeenschap met zijn Vader. Hij wist zich Gods zoon, de zoon van Gods welbehagen. Hij wist dat hij Gods werk deed. Ik heb een gebod van mijn Vader ontvangen. Hij wist dat hij loon zou ontvangen. Dat was de vreugde hem voorgesteld. En daarom kon hij het kruis dragen en de schande verachten. Hoe vol van rust en vrede sprak hij tot zijn discipelen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. Ik zal de heidenen overgeleverd worden. Ze zullen mij bespotten en ze zullen mij kruisigen. Jezus had daarbij innerlijke vrede. Het wijst op de bijzondere relatie tussen Jezus en zijn Vader. Hoe diep is dan ook zijn lijden geweest toen hij roepen moest aan het kruis: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Om daardoor te verwerven dat die in hem geloven nimmer meer van God verlaten zouden worden. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Het is nu duidelijk wat de vrede is die Jezus bezat. Vrede met zijn Vader was zijn deel en zijn sterkte. En die vrede laat hij als zijn erfenis achter voor zijn jongeren. De vrede van de gelovigen is dus de vrede van Christus. Die staat niet los van Christus. Nee, het is de vrede die Jezus verworven heeft door zijn bloed. Vrede door het bloed des kruises. En nog meer, het is dezelfde als Jezus' persoonlijke vrede. Het is de vrede die dezelfde elementen kent en rust op hetzelfde fundament als waarop de vrede van Jezus rust. De vrede van de gelovigen, de vrede die Jezus geeft, bestaat ten eerste uit de wetenschap dat God met ons is, dat ik van God geliefd ben, dat ik tot zijn kinderen behoor, dat hij mij nooit zal begeven en nimmer zal verlaten, en dat niets ons ooit van zijn liefde scheiden kan, dat hij dus altijd bij ons zal zijn, zoals het Jezus vrede was, dat de Vader altijd bij hem was. David kende die vrede van Gods aanwezigheid. Hij zegt ervan: al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Daarvan spreekt ook Psalm 46. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Dat is de vrede die Jezus belooft te geven. Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Het is ten eerste de troostrijke wetenschap dat God onze God is, dat wij van hem geliefd zijn, dat hij ons kent en dat ons kruis zijn kruis is, door hem ons opgelegd. En dat de weg die wij gaan zijn weg is, de weg die hij voor ons heeft uitgekozen. Wanneer daar zicht op is, is er vrede in het hart. Dan zeggen we: gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dan zeggen we met David: ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouwbewust. En dan zingen we met de psalm: in de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Toen zongen Paulus en Silas in de gevangenis. Toen kon men kerstfeest vieren in kamp Amersfoort. Dominee van den Bos spreekt daarover: ik heb nog nooit zoveel vrede ervaren en me zo dicht bij God gevoeld en mij zo van God geliefd gevoeld als toen we samen in de ellende kerstfeest herdachten in kamp Amersfoort. De Joden noemen de vrede het lichten van Gods aangezicht, de zegen die de hoge priester hun oplegde: de Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Daarom wordt wel gezegd dat vrede de glimlach van de Allerhoogste is, die weerspiegeld wordt in de gelovige ziel. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Daarom heeft de gelovige een reden om getroost te zijn in leven en sterven, om te zeggen wat David zegt: de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? En daarom kennen gelovigen een vrede waar je geen vrede zou verwachten. In kruis, in strijd, in lijden, in vervolging, zittend in een rolstoel, gekluisterd aan een bed. De troost dat niets en niemand ons ooit zal kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus, onze Heere. Gemeente, jonge mensen, dat is de heerlijke erfenis van Jezus. Dat laat hij na voor allen die in hem geloven. Dat is een vrede, een erfenis die ver uitstijgt boven alles wat de wereld te bieden heeft. Jezus heeft dat ook gezegd. Hij zei: niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Daarop letten we in de tweede gedachte. Dan spreken we over het unieke van die erfenis. Maar eerst willen we zingen van de vierde psalm en daarvan het vierde vers: gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd als zij, door aards geluk verheven, bij koorn en most wellustig leven, in hunne overvloed verblijd. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord daar neer, Want gij alleen, mijn schild en wapen, schoon onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Psalm 4, vers 4. Ten tweede het unieke van die erfenis. De erfenis die Jezus zijn gemeente naliet is vrede. De vrede die hij schenkt aan zijn kerk op aarde is uniek. Er is niets mee te vergelijken. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Jezus belooft een erfenis die ver verheven is boven wat de wereld ons geven kan. Mensen laten hun kinderen kostbaarheden na, huizen, landerijen, kronen, titels. Maar Jezus laat zijn gemeente op aarde vrede na. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Wat een rijke erfenis. De wereld kan ons geen vrede geven. Na de Eerste Wereldoorlog riep men, nooit oorlog meer. En men bouwde in Den Haag het Vredespaleis, maar er kwam wel een Tweede Wereldoorlog. En toen riep men weer, nooit oorlog meer. En men richtte de Verenigde Naties op. Zo ongeveer alle landen van de wereld werden daar lid van. Daar zou men voortaan de conflicten tussen de volkeren oplossen. Door diplomatie en door vredemissies uit te zenden in de wereld, maar er zijn weer oorlogen gekomen. We zien de werkelijkheid. Een mens kan geen vrede op aarde brengen. Die werkelijkheid hebben we gezien in Afghanistan, in Syrië, in Servië, in Congo, in Libië en nu in Oekraïne. Alle vredesmissies ten spijt, ondanks het Vredespaleis en ondanks de Verenigde Naties, steeds weer nieuwe oorlogen. Het is waar wat Jezus zegt. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. De mens kan geen vrede bewerkstelligen. Dat zegt ook de profeet Jeremia. Men dacht in zijn dagen ook dat de volkeren met elkaar naar vrede zouden zoeken. En dan zegt de profeet, men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. Naar tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking. De mens kan geen vrede in de wereld brengen. En de mens kan zijn eigen hart geen vrede geven. Jesaja zegt, doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten. En haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. De vrede die de wereld beweert te kunnen geven is ijdel en is leeg en heeft geen fundament. De vrede die de goddelozen hebben is niet het gevolg van rust in de ziel, maar van onwetendheid aangaande het gevaar dat dreigt. Ze weten er niet van dat er een eeuwigheid komt en dat er een dag komt waarop ze God moeten ontmoeten. Aardse vrede is ook afhankelijk van de omstandigheden, afhankelijk van de beurs en van de aandelenkoers, afhankelijk van het slagen voor je examen, afhankelijk van het goede verloop van een operatie, afhankelijk van de werking van medicijnen, afhankelijk van het winnen van de wedstrijd, afhankelijk van het behoud van je baan en je inkomsten, afhankelijk van de trouw van je man en van je vrouw en van het gedrag van je kinderen, afhankelijk van je gezondheid en van een goed pensioen. Aardse vrede is van zoveel dingen afhankelijk. En wanneer die dingen wegvallen, valt ook de vrede weg die de wereld ons biedt. De vrede die de wereld geeft, heft ons nooit boven de omstandigheden uit. Ze kunnen je ook nooit werkelijk boven je leed en boven je zorgen uittillen. Daarom is de vrede van de wereld bedrog, een zeepbel. Wanneer je er naar grijpt, spat ze uiteen. Ze heeft geen werkelijkheid. Ze is niet bestand tegen kruis en tegen zorg en tegen eenzaamheid. Aardse vrede laat je bij je sterven met lege handen staan. Het is een schijnvrede. Alles wat de wereld te bieden heeft, is amusement. Dat is een bijzonder woord, dat woord amusement. Daar zit een woorddeel in dat je ergens bij doet wegdromen. Het is eigenlijk verdoving. De vrede van de wereld is geen werkelijkheid, maar een verdoving, bedwelming. Daarom is ze zo leeg en zo bedrieglijk. Wanneer je weer wakker wordt, is de werkelijkheid rauwer dan daarvoor. Maar de vrede die Jezus geeft, is niet gelijkerwijs de wereld hem geeft. De vrede die Jezus geeft is echt, blijvend, diep en rijk. Het is een diepe innerlijke vrede. Het is een vrede die alle verstand te boven gaat, zegt de apostel. De vrede die de christen heeft, heeft dan ook vaste grond onder zich. Ze is gefundeerd in het bloed van Christus. Dat is het fundament waarop de vrede van Gods kinderen rust. De vrede die zij in de donkerste dagen kennen, rust op de vrede met God, die Jezus heeft verworven. Hij heeft vrede gemaakt door het bloed zijns kruises. De vrede die Jezus naliet, is dan ook echte vrede. Vrede met God, verlossing van vrees voor Gods toorn, voor de vloek van de wet en voor de dood. Het is een door Christus verworven vrede. Zij rust op het feit dat de zondeschuld is voldaan, dat gerechtigheid is verworven waarmee wij voor God kunnen staan en dat de dood en de hel zijn overwonnen. Het is een vrede gekocht met het bloed van Christus. Het is een vrede die bestaat in de verlossing van een vloekende wet, van een vreselijke hel. Deze vrede betekent een overwinning van dood en graf en geeft een belofte van eeuwig leven. Daarom is de vrede die Jezus belooft zo werkelijk, zo vast, zo betrouwbaar en niet zoals de wereld die geeft. Calvijn zegt in zijn commentaar op Johannes 14, vers 27... dat het een vrede is waarvan de kracht en de werkelijkheid door de gelovigen juist wordt ervaren in kruis, lijden, strijd en vervolging. Juist dan wordt die vrede ervaren. Hij zegt verder, het is geen lege wens, het is een vrede die rust op een fundament. En het is een vrede die medegedeeld wordt door de Heilige Geest. Geen priester geeft ons die vrede, geen dominee, maar de Heilige Geest, de trooster, de plaatsvervanger van Jezus. De Heilige Geest brengt die vrede in het hart. Jezus laat zijn gemeente dus vrede na. De vrede van Jezus is bovennatuurlijk. Ze komt van boven en niet van beneden. Ze is hemels en niet aards. Ze is niet afhankelijk van de omstandigheden van de dingen rondom ons. Deze vrede rust op een gezegend fundament. Op de verzoening met God door het bloed van Jezus. Hij zelf, ja, Jezus zelf is onze vrede, zegt de apostel. Het is geen vrede die verkregen wordt door het slikken van pillen en door je te storten in de mallemolen van deze wereld met al zijn plezier en alles wat zij te bieden heeft. Nee, het is een vrede verkregen door het geloof. Een geloof dat een boetvaardig zondaar met Jezus verbindt. Al word je dan vervolgd, al ben je in de gevangenis, al zijn er ook 1000 doden en 1000 zorgen, dan is er toch die vrede. Zou u die vrede niet willen bezitten? Vrede met je schepper, vrede door het geloof in Jezus Christus. Mis je deze vrede? Misschien bezit je veel en mis je deze vrede. Vrede met God, vrede met je hart. Klaagt je geweten je aan? Benauwen bedreven zonden je? Vervullen de gedachten aan wat gebeurd is in het verleden u met vrees en schrik voor de dag van het oordeel? Besef je, ik heb God vertoornd met mijn zonden. Ik kan hem zo niet ontmoeten. Ik kan niet voor hem bestaan. Wordt je ziel heen en weer geworpen op de golven van onrust en vrees? Mis je alle vrede? Beleef je wat David ook eens beleefde? Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden in mijn beenderen dag of nacht? En is het de bange vraag van je hart, hoe krijg ik die vrede die Jezus aan de zijnen geeft? Hoort dan wat Jezus te bieden heeft. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Eén ding mag duidelijk zijn. Hij geeft die vrede. Die vrede is alleen bij hem te vinden. Hij heeft die verworven door zijn verzoenend lijden en sterven. Paulus schrijft dat hij vrede heeft gemaakt door het bloed zijns kruises. God en mens verzoend. Gemeente, hij laat ons niet onbekend met die door hem verworven vrede. Hij laat ons die vrede verkondigen. Het evangelie heet in Jesaja, maar ook in de brief aan de Efeziërs, het evangelie des vredes. Een boodschap die vrede boodschapt. Een evangelie des vredes. Door middel van het evangelie wordt aan opstandelingen en rebellen die tegen God zijn opgestaan, zijn geboden hebben overtreden en zijn gramschap verdienen, de vrede niet alleen bekendgemaakt, maar aangeboden. Als de Engelse predikant Gurnall over het evangelie des vredes spreekt, zegt hij dat er op de preekstoel een witte vlag van vrede wordt geheven. Zij biedt in Gods naam opstandelingen en rebellen vrede aan. Zij bidt zondaren, laat u met God verzoenen. Wat moet ik doen om die vrede te verkrijgen? Is dat de vraag van uw hart? Wel, alles wat u overblijft om te doen, is wat er voor rebellen en opstandelingen overblijft, die tegen hun koning zijn opgestaan. Ze hoeven alleen maar terug te keren, de wapens neer te leggen, te buigen voor de koning en hem als hun wettige vorst te aanvaarden. Het pardon aanvaarden en meer niet, dat is alles. Maar dat is dan ook onmisbaar. Je kunt met de wapens in je hand niet over vrede onderhandelen. Je kunt de koning niet verwerpen als je rechtmatige vorst en tegelijk met die koning over vrede spreken. Het vereist aanvaarden van het koningschap. Het vereist te buigen onder zijn gezag, een aanvaarden van zijn regering. Dat is de weg naar de vrede, ook naar de geestelijke vrede. God wil erkend worden als koning. Wat wilt gij, Heere, dat ik doen zal? De wapens van opstand en verzet neerleggen en die verkeerde weg van rebellie tegen God opgeven, tot God terugkeren? Je kunt zelf die vrede met God en met je geweten niet maken. Je kunt het ook niet verdienen en je kunt het je ook niet waardig maken. En dat hoeft ook niet, want op het kruis is de vrede verworven. Je kunt het alleen aanvaarden. Uit genade zijt gij zalig geworden, en dat niet uit u, opdat niemand roeme. In de burgeroorlog in Amerika was een soldaat in de oorlog de strijd ontvlucht. Het werd hem te veel. Hij zwierf sinds enkele weken in de bossen tussen de linies van de noorderlingen en de zuiderlingen. Die jonge soldaat was vol van vrees, want wanneer hij terugkeerde naar zijn eigen leger, was hij bang dat ze hem voor een deserteur zouden houden en dat hij de kogel zou krijgen. En wanneer hij zich zou overgeven aan de zuiderlingen, was hij bevreesd dat ze hem niet alleen als een vijand zouden beschouwen, maar als een spion, en dan wachtte hem ook de kogel. Zo was hij vol vrees, zwervend in dat bos. Toen ontmoette hij een man, en hij vertelde die man zijn vrees, zijn onrust. Die man gaf hem als antwoord: weet je het dan niet? Heb je het niet gehoord? De oorlog is voorbij, het is vrede. Gemeente, zo is het met de erfenis die Jezus nagelaten heeft. U doet van alles om die vrede te verwerven, om die te verdienen, om die waardig te worden. Maar de oorlog is al voorbij, de vrede is al getekend op Golgotha's kruis en Pasen is de ondertekening. Hij is overgeleverd om onze zonden, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Daarom blijft er alleen maar over die vrede aanvaarden, buigen voor God, tot hem weerkeren met berouw en schulderkentenis, je wapens afleggen en zijn genade aanvaarden. Vrezende mens, die misschien op die soldaat lijkt, die in dat bos rondzwierf. U vreest de dood, het graf, de hel, Gods toorn en een vloekende wet, maar de oorlog is voorbij, de vrede is getekend, de prijs is betaald, het offer is gebracht. En wat is nu de weg naar de vrede? In Jesaja 27 spreekt God het vrezende volk aan. Het volk dat terecht vreesde voor de toorn van God. Ze hadden hem immers verlaten en zijn geboden overtreden. En dan wijst God de weg naar vrede. Daar staat in Jesaja 27 die prachtige tekst: of hij moest mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met mij maken, vrede zal hij met mij maken. Zijn sterkte aangrijpen, zoals de doodslager zich vastgreep aan de bebloede hoornen van het altaar. Dat is de weg naar de vrede, die is nergens anders te vinden dan onder de schaduw van Golgotha's kruis. Daar vinden we vrede. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Jezus komt aan het eind van zijn rede terug op zijn eerste woorden. Hij zegt weer: uw hart worden niet ontroerd. Hij wil vrees en onrust verdrijven. Gods kinderen hoeven niet bevreesd te zijn. Niets zal hen kunnen scheiden van de liefde Gods die er is in Jezus Christus. God zal zijn wolkolom desdaags en vuurkolom desnachts nimmer wegnemen. Hij zal alle dingen laten medewerken ten goede. In de grootste smarten blijven daarom hun harten in de Heere gerust. Door het bloed van Christus hebben Gods kinderen vrede bij God. Gods kinderen kennen iets wat de wereld niet kent: vrede. Paulus schrijft, die alle verstand te boven gaat. Want dat gaat toch alle begrip te boven. Vrede in de gevangenis, vrede in Siberië, vrede als je in een rolstoel zit, vrede als alles rondom je onrust en oorlog is. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Dat is de vrede van de christen. Bent u er jaloers op? Ik ben bij een begrafenis geweest van een man die ik heel goed kende en die deze vrede kende. Na de begrafenis ontmoette ik een vrouw die zei, vroeger logeerde ik er wel eens als kind, maar dat was in een tijd dat ik studeerde en een afkeer kreeg van die bevindelijke godsdienst. Maar toen heeft die man mij jaloers gemaakt, want die man bezat iets, die bezat vrede. Zoek het, zoek die erfenis. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heere in de hemel, u bent de grote toehoorder geweest van ook deze preek en van deze dienst. En dan bidden we u, Heere, wilt u al het zondige, al het tekort, alle gebrek, wilt u het wegnemen en verzoenen, maar wilt u het uwe zegenen en geef door de kracht van uw Heilige Geest dat we naar u zullen vragen, dat we die vrede zullen zoeken die alle verstand te boven gaat. Die vrede die alleen bij u te vinden is en die u alleen kunt schenken. En Heere, dan bidden we zo. Wilt u dan het woord tot zegen stellen? Wilt u daarmee doen wat u behaagt? Verzoen al het zondige. Wilt u met ons gaan, met een ieder van ons? U kent ons hart. U weet wat er leeft. U kent het verlangen van ons hart. O Heere, geef toch een levend verlangen om u te mogen kennen. Want u zult toch geen zoeker laten staan. Heere, wees dan zo met ons. Wilt u ook deze avond in uw huis nabij zijn en uw dienstknecht helpen? En wij bidden u dit alles in de vergeving van onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we nu de slotzang uit Psalm 122, vers 3. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Psalm 122, vers 3 is de slotzang. eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.